In Romeinen hoofdstuk 1 werd het onderwerp van de brief aangekondigd, namelijk het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, in vers 1 tot en met 4. En daarna wordt van het evangelie gezegd in vers 16 en 17, dat het kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. In het evangelie namelijk. Daarna wordt vanaf hoofdstuk 1 vers 18 uiteengezet waarom dat evangelie inderdaad een evangelie, namelijk een blijde boodschap is, en waarom het nodig is. Namelijk omdat God de wereld heeft losgelaten vanwege het ongeloof van de wereld, de mensheid uiteraard als zodanig. En daarna wordt vastgesteld dat weliswaar wellicht in het Oude Testament onderscheid gemaakt werd tussen Jood en Heiden, maar dat in ieder geval dat verschil niet bestaat. Dat wil zeggen, niet voor de individuele Jood of voor de individuele Heiden. En dat wordt uiteengezet in heel hoofdstuk 2. Waar dus ingegaan wordt op de oorspronkelijke opmerking dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Namelijk voor zowel de Jood als de Griek. En dat vanwege de onrechtvaardigheid uiteraard van zowel de Jood als de Griek. Waarbij gesteld moet worden dat als men een wet heeft, dan is de onrechtvaardigheid alleen maar groter. Men weet dan beter, maar men houdt er zich toch niet aan. Kan dat weliswaar niet, maar daar gaat het nou niet om. Maar juist daar waar men een wet heeft en niet de wet doet, daar is de onrechtvaardigheid feitelijk nog groter. Maar niettemin wordt vastgesteld dat er geen onderscheid is tussen Jood en Heiden. En dat ze dus beiden, en daarmee heel de mensheid, dat evangelie nodig hebben. Die blijde boodschap, die kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, uiteraard. Want, zoals eerder gezegd, een boodschap, een mededeling, heeft geen enkele zin, heeft geen enkele uitwerking als men die niet ter harte neemt. En dat is een van de Bijbelse synoniemen voor tot geloof komen. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 30. Dus, de evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Namelijk voor zowel de Jood als de Griek, want het onderscheid is er niet. En dan zijn we al aan het eind van hoofdstuk 2. Daarna volgt hoofdstuk 3. Waar in mijn Bijbel eerst boven staat voorrecht van de Joden. En daarna boven vers 9 staat alle mensen zondaren. En daarna staat boven vers 21 rechtvaardiging door het geloof. En daarmee hebben we heel hoofdstuk 3 benoemd. Wat ik in die opschriften mis, is waar het werkelijk om gaat en waar ook feitelijk het hele hoofdstuk over gaat. Namelijk de rechtvaardigheid Gods. Want daar gaat het werkelijk over. Het blijft natuurlijk zo dat de mens altijd gefixeerd is op zijn eigen onrechtvaardigheid en dus eventueel op zijn eigen rechtvaardiging. Maar het hoofdstuk gaat in werkelijkheid niet eens over de rechtvaardigheid van de mens of zijn onrechtvaardigheid, maar het gaat over de rechtvaardigheid Gods, want die staat ter discussie. U kent de bekende vragen. Als het dan een God is, en vult u dan maar in. En het antwoord is, blijkbaar is God onrechtvaardig. Want als hij zoveel onrechtvaardigheid in de wereld toestaat, is hij daar zelf mee de schuldig aan, is de menselijke filosofie. Behalve van natuurlijk wat theologen die dat te ver gaan vinden, dus die breien daar een ander verhaal aan vast. Maar dat is ook nogal onoprecht, vind ik persoonlijk. Hè? Er zijn maar twee mogelijkheden, of je redeneert vanuit de mens en dan stel je vast dat God onrechtvaardig is. En daarmee laster je zijn naam. Of je luistert gewoon naar wat hij zelf te zeggen heeft. En zo zou dat moeten. Want dat leert de Bijbel ook, hè. Ik mag niet iemand veroordelen zonder hem eerst zelf gehoord te hebben. Men zal naar het woord van God luisteren. En daarin wordt uiteengezet de rechtvaardigheid Gods. Dat is het evangelie namelijk. God is rechtvaardig. Als je ervan uitgaat dat het werk Gods nu al gereed is, af is om zo te zeggen, dat dit het is, deze wereld heeft hij gemaakt en dat is het dan. Dan kom je wellicht tot de conclusie dat het een en ander niet deugt en dat de schepper dus ook niet deugt. En velen zeggen dat. Ik heb het laatst nog iemand in veel sterkere bewoordingen horen zeggen. Dat was op de televisie. Maar goed, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Maar dat kan wel zo wezen, maar dat werk Gods is nog niet af. De vraag is, waar moet het toe leiden? Hoe ver zijn we? Waar moet het naartoe? En dat is wat in de Bijbel beantwoord wordt. Waar God zelf spreekt over zichzelf en dus over zijn werk en zegt wat de bedoeling van het hele verhaal is. En dan ziet het er plotsklaps heel anders uit. En dat is waar hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief over spreekt. Ik zou er met grote letters boven zetten, de rechtvaardigheid Gods. Waarom ook niet? We hebben net in het voorgaande hoofdstuk, de voorgaande twee hoofdstukken, feitelijk stilgestaan bij de onrechtvaardigheid van de mens. En tegenover die onrechtvaardigheid van de mens wordt de rechtvaardigheid Gods gesteld. En dat komt nu aan de orde. Want in de eerste plaats sluit het natuurlijk aan bij hoofdstuk 2, waar gezegd wordt dat er geen onderscheid is tussen Jood en Heiden, waarna wij met de vraag blijven zitten, maar de Joden zijn toch het uitverkoren volk? Dat moet toch een voordeel met zich meebrengen, wellicht, eigenlijk. En dan staat er in 3 vers 1, welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Dat is twee keer dezelfde vraag, hè? Voordeel is nuttigheid en de Jood, dat is de besnijdenis, zoals het ook al was in het voorgaande schriftgedeelte, waar de term besnijdenis gebruikt werd voor heel het Jodendom en het leven onder de wet, en waar zelfs de term vooruit, het tegenovergestelde, dus werd gebruikt ter aanduiding van de heidenen. En de vraag is, wat is dan het voordeel van de Jood, of anders, wat is de nuttigheid der besnijdenis? En het antwoord is, vele in alle manier. Maar daarna wordt er gezegd, want het eerste is wel dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Wat ook het voordeel van de Jood of het nut van de besnijdenis is, zo er nut en voordeel is, en Paulus zegt, daar is veel nut, en op een heleboel verschillende manieren, alle manieren staat er eigenlijk, maar hoe dan ook, het komt altijd voort uit dit ene, daarom staat het, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Dat is de hoofdzaak. En eerste en hoofd is in het Hebreeuws zelfs hetzelfde woord, hè? De hoofdzaak is dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Natuurlijk, hun is ook het woord Gods enkelvoud als geheel toebedrouwd. Maar wat hier naar voren gebracht wordt natuurlijk, is dat de woorden die God in de loop der tijd veelmaal en op velerlei wijze gesproken heeft, die heeft hij gesproken tot de vaderen. En zodra daar het volk Israël was, heeft God nog uitsluitend gesproken tot Israël. Dat wil zeggen, hij heeft zijn woorden aan Israël bekendgemaakt. Zelfs mocht het zo zijn dat God niet meer rechtstreeks tot heidenen gesproken heeft, dan nog zijn die woorden vervolgens aan Israël gegeven. God heeft bijvoorbeeld gesproken tot Nebukadnezar, om maar eens wat te noemen. En God heeft gesproken tot Kores, de Perziaan heet hij. Maar het idee is dat wat God ook tot hen gesproken heeft, die woorden, voor zover wij ze zouden hebben, zijn inderdaad aan Israël toevertrouwd en komen via de Israëlitische, dan wel Joodse traditie, dat wil zeggen overlevering, komen die woorden bij ons terecht. Want het punt is natuurlijk, het is en blijft zo dat Israël het uitverkoren volk is. Niet opdat het in de hemel zou komen, want er komt het überhaupt niet. Ook niet opdat het eeuwig leven zou ontvangen. Want er zijn erg veel Israëlieten die überhaupt geen eeuwig leven ontvangen. Domweg omdat ze ongelovig zijn. Uitverkoren zijn ze dus ook niet opdat ze tot geloof zouden komen. Dan kom ik dicht bij de Calvinistische leer van de uitverkiezing. Die zegt dat men uitverkoren is om tot geloof te komen, blijkbaar. Ik moet u zeggen, dat is ook niet zo, want de Joden komen in het algemeen niet tot geloof. Tot op heden niet. Daar is het namelijk niet. Het is een grote misser ook. Want de Bijbel zegt waartoe Israël dan wel het Joodse volk is uitverkoren. Namelijk opdat het een koninklijk priesterlijk volk zou zijn. Hem, de Heere, ten eigendom. Met als strekking dat zij dus zijn woord zouden ontvangen en bewaren en prediken. De apostel Paulus had het daar dus ook over in het voorgaande hoofdstuk, Want daar wordt gezegd, een Jood is iemand die rust op de wet en die roemt op God en die Gods wil weet en beproeft de dingen die daarvan verschillen, want hij is onderwezen uit de wet en hij betrouwt zichzelf te zijn een leidsman der blinden, vers 19 van hoofdstuk 2. En hij betrouwt zichzelf te zijn een licht der heidenen, namelijk dergenen die in duisternis zijn. Hij is een onderwijzer der onwijzen en een leermeester der onwetenden enzovoort. En dat is precies het verhaal. Het is dat priesterlijk volk aan wie God zijn woord heeft toebetrouwd, opdat dat priesterlijke volk het woord Gods zou bekendmaken. Dat is wat priesters zouden doen. Dat is nog heel wat anders dan af en toe een ritueel offer brengen. En daarom woonden ze ook verspreid onder Israël, opdat wanneer er vragen waren, kon men naar de priester op de hoek bij wijze van spreken, want er woonde er altijd alleen in de buurt, was de bedoeling, om aan hem te vragen hoe het zit en wat het woord God zegt, et cetera. Het is het priesterlijke volk, populair gezegd, om het dan maar eenvoudig te houden, dat volk zou het evangelie prediken aan de overige volken. En dat zal het in de toekomst ook alsnog doen, maar dat lezen we in de Romeinenbrief pas tegen het einde van hoofdstuk 11. Maar in het verleden was dat zo. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Het probleem is echter dat van vers 3. Wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Waarmee dus vastgesteld wordt impliciet dat sommigen uit dat Joodse volk ongelovig zijn geweest. Dan wel zijn geworden, dat maakt weinig uit. Maar sommigen waren ongelovig. En begrijp je me goed, dit is een understatement, want het mag dan zo zijn dat sommigen ongelovig waren, dat is ook zo, maar officieel het hele volk was ongelovig. Dat zit hem in de kwestie van het Sanhedrin, dat nou eenmaal het Joodse volk vertegenwoordigde. En als het Sanhedrin spreekt, spreekt dus het Joodse volk officieel. En of de meerderheid van het volk het daarmee eens was met die uitspraak van de Joodse regering, heeft er niets mee te maken. Het gaat om een juridische zaak. En als de regering spreekt, dan spreekt daarmee dus het volk officieel. En wellicht is het zo, want die indruk wordt gewekt, dat slechts een minderheid van de Joden ongelovig was. Want het woord sommigen wekt die indruk. Dat kan wel zo wezen, maar niettemin was het volk officieel. U weet dat er duizenden, vele duizenden gelovigen waren in die eerste jaren in Jeruzalem. Hoeveel inwoners denkt u dat het stadje gehad heeft? Stadje naar onze maatstaven dan, hè? Hoeveel procent van de bevolking was dat? Het zit er dik in dat dat een meerderheid was. Maar ja, God rekent niet democratisch. Dat telt allemaal niet. Wat telt, is dat er een overheid is die officieel dat volk vertegenwoordigt. En als die nee zegt, dan is het Joodse volk dus ongelovig. En dat was het. En het Sanhedrin zei nee. Tel u het maar eens uit, hoe vaak? Eerst in de evangeliën en daarna nog in de boekhandelingen. Hoe vaak zei het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester nee tegen de Heer Jezus en dus tegen het evangelie en dus tegen degene die het evangelie verkondigden? En als dat niet genoeg is, kom je altijd nog in hoofdstuk 28 terecht bij de Joodse leidslieden in Rome. Dat was de hoofdstad van de wereld, dus het telt ook flink mee. En die zeiden ook nee. En onderweg kwam je dan nog langs Agrippa, de koning der Joden. Die zei nee. En daarvoor kwam je langs verschillende Herodessen. Die heten ook allemaal koning der Joden officieel. Ze zeiden allemaal nee. Dat wil zeggen, meer opties zijn er niet. Het is langs alle kanten geprobeerd. Het is officieel het evangelie gepredikt. Officieel hebben ze nee gezegd. En het wachten is dat officieel in de toekomst het Joodse volk alsnog ja zal zeggen. Maar dat terzijde, want het heeft met dit onderwerp niet zoveel van doen. In elk geval is duidelijk, en het wordt niet alleen hier geïmpliceerd, maar het wordt op vele plaatsen expliciet gezegd, dat het Joodse volk als volk officieel ongelovig is. En het punt is, God heeft zijn woord aan dat volk gegeven, zijn woorden, als u wilt, aan hen toevertrouwd. Via dat woord zou zijn koninkrijk, Gods koninkrijk, dan wil dat van de Messias op aarde gevestigd worden over alle volkeren. En via geloof in dat woord zou men zalig worden in het algemeen. Maar als het volk aan wie het woord Gods is toebetrouwd ongelovig is, valt te vrezen dat niemand er ooit van hoort en dat daarmee het werk Gods dus stilstaat. En dat Gods beloften dus niet vervuld worden om de dood eenvoudige reden dat het Joodse volk ongelovig is. En sommigen in onze dagen leren dat ook zo, hè? Al of niet bedoeld, maar men leert het wel zo dikwijls. Namelijk, het Joodse volk was ongelovig, dus staat het werk gewoon stil. En een bekende variant op de leer is natuurlijk dat voor dat doel de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Hetgeen niet geheel onjuist is, maar dikwijls worden daar wel de verkeerde conclusies aan verbonden en daar gaat het maar om, hè? Daar hebben we het niet over, want we kunnen veel beter gewoon niet de theologische lijn, maar de Bijbelse lijn volgen. Dus de vraag is, wat is het, hoe nu, hè? Al zijn sommigen ongelovig geweest, is de vraag. Hoe moet het dan verder? En dan nog een vraag. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Lastige zin. Dus wat doen we? Wat ik altijd zeg, doen we. Er staat geloof in die zin en we begrijpen de zin niet meteen. Dan vervangen we het woord dus meteen door de andere Nederlandse vertaling. Namelijk trouw, want dat is hetzelfde. In alle grondtalen, in zowel Grieks als Hebreeuws. En dus zal hun ontrouw, en nog een keer, want wat is het al zijn sommige ontrouw aan dat woord? En daarmee aan de Heer geweest. Zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? En Israël was ontrouw, ongelovig, ontrouw aan het woord van God. Maar de vraag is of dat dan betekent dat God ineens ook ontrouw is aan zijn woord. Met het idee van, God zou zijn werk doen via Israël, maar Israël wil niet, dus wordt het werk Gods niet gedaan en worden dus Gods beloften niet vervuld. Dan is God ook ontrouw. En onrechtvaardig, overigens. En zo kun je de vraag dus ook stellen. Israël is onrechtvaardig, wordt dan God ook ineens onrechtvaardig, zodanig dat hij niet doet wat hij beloofd heeft. Want dat is onrecht, hè? Als je niet houdt aan de afspraak. Zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Het is een prachtige uitdrukking, omdat daarmee onze opvatting omtrent het begrip geloof gecorrigeerd wordt. Is God religieus? Nee, is per definitie onmogelijk. Is God gelovig dan? Ja, we zijn erachter wel. Wat betekent dat? Dat hij gelooft dat hij bestaat? Geloof is dat men zich houdt aan het woord. In dit geval, in verband met het geloof van God, gaat het erom dat God trouw is aan zijn eigen woord. Tegenovergesteld aan het feit dat sommigen uit de Joden, om deze woorden te herhalen, dat sommigen uit de Joden ontrouw zijn aan zijn Gods woord namelijk. Maar het mag dan zijn dat Israël als zodanig ontrouw is aan het woord van God, maar God is trouw aan zijn woord en hij doet dus toch wat hij beloofd heeft. En nou even een snelle voor de ultradispensationalisten onder u. Ik zal het netjes zeggen, als hier de vraag alleen al gesteld wordt, impliceert dat natuurlijk ook meteen het antwoord, namelijk God is niet ontrouw aan zijn woord en dat betekent dus dat het werk dat God doet in onze tegenwoordige tijd voortkomt uit de beloften die hij in het Oude Testament gedaan heeft. Waarna de oprechte ultradispensationalist meteen begint zich af te vragen, maar wat is die tegenwoordige tijd dan? Is dat deze tijd of was het de tijd van waarin Paulus de Romeinenbrief schreef en zo redeneert hij dat weg? Dat weet ik allemaal wel, dus het heeft niet zoveel zin wat ik allemaal erover zeg. Maar wij onder elkaar mogen daar geen problemen mee hebben. Het ongeloof van Israël staat hier reeds vast. Dat betekent dat een eind gekomen is aan die oud-testamentische periode. Betekent ook dat meteen een begin gemaakt wordt aan een nieuwe periode waarin God een werk doet, niet via de Joden, maar daarbuiten. En ik ken maar twee mogelijkheden. Hij doet het of via de Joden of via de heidenen. Meer smaken zijn er bovendien niet. Hebben we in hoofdstuk 1 en 2 al gezien. En dus doet God een werk, maar hij doet het nou niet via het Joodse volk, maar via een ander volk. In de praktijk is dat de kerk, dat wil zeggen de gemeente. En zo bezien is het dus inderdaad waar dat de gemeente de plaats van het Joodse volk inneemt. Waarbij ik natuurlijk met grote nadruk zeg, maar die plaats is de plaats van koninklijk priesterlijk volk. De bedoeling is dat in onze dagen een volk uit de heidenen, de uitdrukking leen ik even van Jacobus uit Handelingen 15, dat een volk uit de heidenen dit woord ontvangt, gelooft, bewaart, maar ook predikt, beheert dus. Want het woord is niet alleen tot ons gesproken, maar het is ons ook toevertrouwd. En daarom zegt Paulus en Petrus, ze zeggen allebei, wij zijn een koninklijk, een priesterlijk volk, wij waren lo-ami, maar zijn ami geworden. Het is de enigszins vereenvoudigde versie, maar voor alle praktische doeleinden zit die helemaal goed in elkaar. Namelijk, in de praktijk zeg ik altijd, in theorie is het ingewikkelder, in de praktijk gaat het gewoon over de gemeente in onze dagen, aan wie die woorden God zijn toebedrouwd. De vraag was, zal hun ongelovigheid, hun ontrouw, de trouw van God teniet doen? Het antwoord is, nou blijkbaar niet, want het is duidelijk wat de apostel suggereert. En bovendien staat het erachter, vers 4, dat zij verre. Dat wil zeggen, Gods werk vindt wel voortgang, de vervulling van zijn belofte. Waarna wij natuurlijk de tamelijk theologische vraag stellen, maar waar gaat het dan over? Wat is het dan wat God beloofd heeft? En het antwoord is, een koninkrijk, het Messiaanse Rijk, de uitstorting van de Heilige Geest, de oprichting van een nieuw verbond, en dus de verschijning van de hoge priester en de ordening van Melchizedek, noem nog eens wat. Het tot stand brengen van een nieuwe schepping en dat soort dingen meer. Kortom, de bekende belofte waarover Petrus spreekt in Handelingen 2, waarbij hij zegt, die belofte komt u toe en allen die verre zijn. Diezelfde belofte waarvan Paulus in Handelingen 13 zegt, God heeft de belofte aan onze vaderen, maar God heeft de belofte vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan. En daar gaat het maar om. De oud-testamentische beloften, samen als één geheel, vervuld in de opstanding van Christus. En daarmee ook gerealiseerd. Dat het niettemin daarbij gaat om een verborgen koninkrijk. En om een troon die niet op aarde staat, maar vooralsnog uitsluitend in de hemel. En dat dus dat koninkrijk verborgen is. En dat ook wij die deel daarvan uitmaken, verborgen zijn bij God. Ja, dat is waar, maar dat staat op andere schriftplaatsen hier niet. Hier staat gewoon dat wat God doet in onze dagen wel degelijk de vervulling is van wat hij beloofd heeft. God houdt zich aan zijn woord. En pas in hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat de apostel hier verder op in. De problematiek wordt hier min of meer geïntroduceerd, maar pas later gaat de apostel erin, want waar het om gaat is om de rechtvaardigheid Gods. En de rechtvaardigheid Gods hangt rechtstreeks samen met zijn trouw, met zijn geloof. Dat is misschien niet zo duidelijk, maar neem je de tegenovergestelde begrippen, wordt het meteen duidelijk. Als God namelijk ontrouw is aan zijn woord, is hij in elk geval onrechtvaardig. En wat hier gezegd wordt is, nee, God is rechtvaardig. De mens is onrechtvaardig, maar God is rechtvaardig. En dus houdt hij zich aan het recht. En het recht ook per definitie is dat wat opgeschreven is. En dat weet u, hè? Als het niet zwart op wit staat, dan geldt het niet, hè? Recht is recht omdat het opgeschreven is. Vandaar dat God zijn wet in de tijd gaf onder het oude verbond via Mozes, maar het werd gegraveerd in stenen tafel. Het werd opgeschreven zwart op wit waarmee het onveranderlijk was en iedereen het kon nakijken. En God houdt zich aan zijn woord. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Punt 1. God is rechtvaardig want hij houdt zich aan zijn woord. Daarna komt er nog het een en ander in de rest van dit hoofdstuk. En die kwestie van Israël of de gemeente wordt vooruitgeschoven naar hoofdstuk 9 tot en met 11. Dat doen wij dus nu ook. En we gaan verder in vers 4. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Het antwoord is dat zij verre. En daarna staat er, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Dat is een uitspraak uit het Oude Testament. Daar staat er ook achter, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Een prachtige uitspraak uit Psalm 51 overigens, maar let even op hoe het er staat. Het idee is, God is waarachtig, namelijk hij houdt zich aan de waarheid. In het vorige vers ging het om, God is gelovig en dus houdt hij zich aan zijn woord, maar dat is feitelijk hetzelfde. Of hij nou gelovig is of waarachtig, in beide gevallen betekent hetzelfde. Hij houdt zich aan zijn woord en zijn woord is de waarheid nou eenmaal. Hè? Dus God zij of is Waarachtig, hij houdt zich aan de waarheid, maar alle mens is leugenachtig. Dat wil zeggen, houdt zich niet aan de waarheid en komt vanzelfsprekend terecht bij de leugen waarvan de duivel de vader is. Maar dat is het Johannes-evangelie waar dat staat, hè? Waar de Satan geacht wordt te zijn de vader der leugen en de leugenaar van de beginnen enzovoort. Degene die in de waarheid niet is staande gebleven, heet dat enzovoort. En daar heb je de wereld weer die de waarheid in ongerechtigheid, leuk hè, de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoud. Maar men zou de waarheid betrachten in gerechtigheid. Dat is Efeze 4. Daarna de verwijzing naar Psalm 51, dat is ook een aardige, ook een omstreden psalm, zeg ik altijd. Dus ik excuseer me altijd van tevoren als ik die psalm aanhaal, omdat het woorden zijn die in de mond liggen van de Heer Jezus. En dat kan men soms niet erkennen of herkennen. Maar het idee is dat van vers 6, want dat wordt geciteerd, waar de psalmist zegt, tegen u... U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. En daarna, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Het is een prachtige uitspraak. De psalmist zegt tegen u, u alleen, tegen God alleen heb ik gezondigd. Wie spreekt er dan? Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Psalm van David, wiens woorden zijn dit dus? Die van de zoon van David. Heb ik nagevraagd aan Petrus in Handelingen 2. Die had het wel over een andere psalm. Maar die zegt gewoon, ja, het is David natuurlijk. Maar het zijn woorden van de zoon van David. En David wist dat. Bovendien, welk mens heeft alleen zonde tegenover God? En tegenover niemand anders? Wel, die mens die van Gods wegen voor ons tot zonde gemaakt is. 2 Korinthe 5. De laatste versen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Kijk, waar het over gaat is dit. Hier beleidt de zoon des mensen de zonde, dan wel zonden, beide, van heel de mensheid waarvan hij de losser is. De zoon des mensen is de zoon van Adam, zo had het ook vertaald moeten worden, maar vooruit. En de zoon van Adam, dat is een officiële titel waarvan de Heer Jezus zich bedient. Die zoon van Adam is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was enzovoort, want hiertoe was hij in de wereld gekomen. Want als hoofd van de menselijke familie was hij naar wettische, Joodse begrippen, de Goel, want zo heet dat, wij hebben daar geen goede vertaling voor. Wij vertalen het met losser en met bloedwreker en met nog zo wat, maar het is gewoon het hoofd van de familie. En de Goel, vertaald met losser in bijvoorbeeld het boek Rut, de Goel is hoofd van de familie en die heeft het recht, niet de plicht, hij heeft het recht om de schuld van de familie te betalen. Om andermans rekening te voldoen. En de Heer Jezus werd mens, kwam hier op aarde, opdat hij als hoofd van de menselijke familie, waarmee je maar ziet dat zijn mensheid een reële zaak is en niet een fake. Want als het fake was, als hij zich alleen maar voordeed als mens, had hij nooit onze verlosser kunnen zijn. Dan was hij niet hoofd van de menselijke familie. Dus hij werd mens, dat zegt de Bijbel ook meerdere keren uitgebreid. Hij werd mens en hij koos zijn ouders goed, waardoor hij werd de erfgenaam van Adam en dus officieel het hoofd van de familie. En als hoofd van de familie was hij de Goel en kon hij van zijn recht tot lossing gebruik maken, waardoor hij de schuld van heel de menselijke familie op zich nam in overeenstemming met de wet. Laat dat goed tot u doordringen. Natuurlijk was het uit genade en uit barmhartigheid en goede tierenheid, maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het nu over dat het was in overeenstemming met de wet. En het was dus rechtvaardig dat hij onze zonden beleed. En dat is wat hij doet en zegt tot God, tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. En waarom zegt hij dat? Wel, opdat gij, God, rechtvaardigd zijt in uw spreken. Hoezo God in zijn spreken? Wel, opdat gij rein zijt in uw richten. Want God zal richten, recht spreken. En dan heb je richten en spreken in één woord. Tel ze maar bij elkaar op, hè. Aan het eind van Psalm 51, vers 6. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en opdat gij rein zijt in uw richten. En richten is rechten, dus recht spreken gaat het om. God zou recht spreken. En God sprak recht, dat wil zeggen hij was de rechter. En hij verklaarde dat u en ik vrij zijn van enige zonde schuld. En naar de mens gesproken kan dat niet. En is dat onrechtvaardig, want wij hebben schuld. En de rechter, God, had ons moeten veroordelen. U weet wel de vraag, waarom zoveel onrecht in de wereld? Nou, dat komt omdat de rechter ons vrijgesproken heeft. Hij heeft ons niet geëxecuteerd. Hij laat ons gewoon leven en wij brengen het onrecht in de wereld. En hij laat het gebeuren. Nee, waar het om gaat is dat God ons vrijspreekt en hij doet dat op rechtvaardige gronden. Namelijk ons familiehoofd, de familieoudste of hoe zeg je zoiets, onze Goel heeft de losprijs betaald, heeft de schuld betaald. Daartoe nam hij onze schuld op zich en beleed hij en zei, tegen u alleen heb ik gezondigd en wij vragen waarom beleidt hij die geen zonde had, niettemin zijn zonde? Het antwoord is, hij beleidt onze zonde opdat God rechtvaardig, op rechtvaardige grond u en mij zou kunnen vrijspreken. Opdat God rechtvaardig zou zijn in zijn richten. En dat staat hier gewoon in Psalm 51. Zodra je tenminste kans ziet om de psalm los te maken van de persoon van David. En begrijp dat het woorden zijn van de Heer Jezus. Nou, verder ga ik daar niet op in. Want we komen het later toch tegen hier in Romeinen 3. Dus ik ga terug naar Romeinen 3. Waar vastgesteld wordt precies dit. Namelijk, God houdt zich aan zijn woord, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint, rein zijt, overwint, wanneer gij oordeelt. God zal rechtvaardig oordelen. Dat had hij beloofd te zullen doen en hij doet het ook en zijn werk gaat door. En het rechtvaardig oordeel Gods houdt in dat u en ik zonder zonde zijn, omdat onze schuld betaald is. Later aan het eind van dit hoofdstuk staat het ook. Er staat, doen wij dan de wet niet als wij uit geloof gerechtvaardigd willen worden? Handelen we dan in strijd met de wet? Nee, zegt apostel Paulus, het is de vervulling van de wet. Wij bevestigen de wet. Het is in overeenstemming met de wet. Want in overeenstemming met de wet hebben onze zonden rechtvaardige vergelding ontvangen van Gods wegen. Alleen wij persoonlijk hebben ze niet gedragen, maar het hoofd van de familie heeft het gedragen en dat was in de wet geregeld, dat dat kon en mocht. En dat is wat gebeurd is. En dus God is rechtvaardig. Alleen het komt niet tot de uitdrukking in dat hij zijn rechtvaardigheid projecteert in heel de wereld en het onrecht uit de wereld uitbandt en al dat soort dingen meer. Maar het komt juist in tegenovergestelde tot de uitdrukking. Die wereld is vol met onrechtvaardige mensen en God doet er niks aan om de eenvoudige reden dat die onrechtvaardige mensen van Gods wegen zijn vrijgesproken. Alleen ze zijn wel dood en God wil er niks mee te maken hebben. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En hij doet er dus niks aan. Hij kan het ook moeilijk oordelen. Dat wil zeggen, het kan eigenlijk niet, want het is al geoordeeld. Het enige wat hij zou kunnen oordelen zijn niet de werken of de onrechtvaardigheid in het algemeen van de mensheid, maar hun ongeloof. En daar gaat het om. En zo is met ons de grond waarop wij kinderen Gods geworden zijn en zijn toegevoegd aan dit volk, aan de gemeente, dit volk uit de heidenen, is ons geloof. Nadat eerst onze zonden zijn weggedaan, maar strikt genomen, die zijn weggedaan van de hele wereld. En sindsdien zijn we tot geloof gekomen en daardoor in een nieuwe relatie met God gekomen. Dat is wedergeboorte. Eén stierf voor allen, maar die één leeft niet voor allen, maar alleen voor degenen die geloven. En dat is het evangelie feitelijk, hè? Maar op rechtvaardige grond. God is rechtvaardig. Hij houdt zich aan zijn woord, handelt niet in strijd daarmee. En wij zijn dus op rechtvaardige wijze vrijgesproken van onze onrechtvaardigheid. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die één droeg dat voor ons. En dat is hoofdstuk 5 waarover die één gesproken wordt. Hè? Over Christus namelijk, tegenover de eerste Adam. Dan staat er vervolgens dus dat gedemonstreerd wordt dat God rechtvaardig is. En dat aan de andere kant de mensheid, de mens, leugenachtig is. En de aardigheid daarvan is, vers 5, dat onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt. Wat hier namelijk naar voren gebracht wordt, is dat de onrechtvaardigheid van de natuurlijke mens de rechtvaardigheid Gods des te beter doet uitkomen. Dat is waar veel mensen problemen mee hebben met dat soort redeneringen, maar niettemin mijn Bijbel leert het, en Paulus leert het ook. Hij zegt dat die mensheid onrechtvaardig is. Och, maakt ook eigenlijk weinig uit. Hoe meer die onrechtvaardigheid blijkt, hoe meer blijkt dat God rechtvaardig is. En hoe minder de mens zich houdt aan het woord Gods, hoe meer blijkt dat God er zich aan houdt, enzovoorts. En dat weet u toch waarvoor de wet was, maar dan loop ik weer vooruit, hè. U weet toch waarvoor de wet was? Opdat de zonde zou toenemen, opdat de zonde zou blijken, opdat de zonde natuurlijk zou gedemonstreerd worden, want door de wet is kennis der zonde. Is dat dan niet erg voor de mens? Nee, zegt Paulus. Want waar de zonde te meerder wordt, wordt de genade Gods veel meer overvloedig. Met andere woorden, het contrast is des te duidelijker. Des te duidelijker komt de rechtvaardigheid, maar ook de liefde, de barmhartigheid Gods enzovoorts komt tot uitdrukking. En dat is wat hij hier naar voren brengt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we dan zeggen? Wel, zegt de apostel, dan zou je inderdaad naar de mens sprekend, want die uitdrukking staat hier aan het eind van vers 5, kunnen zeggen, nou ja, dan hoeft God ook geen toorn over ons te brengen, over de mensheid als zodanig. Want als die mensheid dan toch Gods rechtvaardigheid doet uitkomen, dan wordt het dus voor een goed doel gebruikt. Dan is er ook niks mis mee. En Paulus spreekt het niet tegen. Paulus zegt alleen, ja, maar zo is het niet de bedoeling. Het is een kromme redenering. En strikt genomen, dat oordeel Gods komt ook eigenlijk niet. Een oordeel Gods komt alleen over het ongeloof van de mens. De bedoeling is namelijk dat de mens tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, opdat het tegenwoordige werk Gods in hem, in die mens, zou gestalte krijgen. En men zal de rechtvaardigheid en de genade Gods niet misbruiken om dus in zonde of hoe het maar heet te kunnen leven. Dat kan wel, men kan het misbruiken. Er is niks tegen in te brengen, dat kan. Het enige wat de apostel Paulus zegt, is dat hij dat niet leert, want dat is niet de bedoeling. Het zou positief gebruikt worden, namelijk het werk van God zou in ons gerealiseerd worden, zoals vervolgens uiteengezet wordt. Hoe dan ook, de vraag is aan het eind van vers 5, is God dan onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Zo van, waarom zou God toorn of oordeel, die uit Romeinen 1 vers 18, die toorn. Als God die toorn over de mensheid brengt, is hij dan niet onrechtvaardig, want die onrechtvaardigheid van de mens doet alleen maar toch de rechtvaardigheid Gods beter uitkomen vanwege het contrast. En Paulus zegt, ja, dat is nou naar de mens redeneren. En dan zegt hij weer, nee, God is niet onrechtvaardig, integendeel, want God zal de wereld oordelen. En als hij onrechtvaardig is nu al, hoe kan hij dan in de toekomst de wereld oordelen als hij zelf onrechtvaardig is? Een onrechtvaardige rechter is in de praktijk een onmogelijkheid. En dan vers 7, nog een keer. Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, beter uitkomt vanwege het contrast, tot zijn heerlijkheid, want het is tot heerlijkheid Gods. Onze leugen is tot heerlijkheid Gods, staat hier. Wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? Waarom zou ik dan nog geoordeeld moeten worden? Is de redenering. En Paulus zegt weer, dat is niet de goede redenering. Hij klopt wel, maar je redeneert de verkeerde kant op. En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat we zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen? Want dat is ook hoe wij gelasterd worden, hè? Dan zegt het van ons ook. Wij leren immers dat God al onze zonden heeft weggedaan, en dat er niks aan veranderd kan worden. Sommigen die slecht voorgelicht zijn, noemen dat al verzoening. Omdat ze de term niet kennen en dus verkeerd toepassen. Daardoor worden wij beschuldigd van dat we al verzoening prediken. En anderen begrijpen dat niet, kennen de echte betekenis wel. En zeggen, oh, leert hij al verzoening? Enzovoorts. Nou, dat leer ik dus niet en dat leren wij niet. Maar wij leren wel dat God onze zonden gedragen heeft aan het kruis van Golgotha. En niet alleen de onze, maar die der gehele wereld. Ik heb het nagevraagd aan Johannes den Doper. Zie je het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? En aan Paulus, die zei, inderdaad, één is voor allen gestorven. En daarna zei hij niet, opdat degene die leven maar aan zouden kunnen zondigen, maar hij zei, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar Christus zouden leven. Dat is 2 Korinthe 5. Dan heb je dezelfde gedachtegang als ook hier. En dus wij leren niet laten ons het kwade doen, opdat het goede eruit komen. Integendeel, wat wij leren is, laten wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar dat laatste is niet het onderwerp van dit hoofdstuk. Namelijk dat we wandelen zouden in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dus Efeze waar dat staat, maar het is niet ons onderwerp. Waar het hier over gaat is de rechtvaardigheid Gods. En het idee blijft, God is rechtvaardig, God houdt zich aan zijn woord. God heeft de zonde van de wereld veroordeeld. God heeft de wereld losgelaten, omdat de wereld de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud is één. En het andere is, omdat één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven. En God houdt zich niet bezig met doden. Aan de andere kant, God is rechtvaardig, want hij spreekt ons vrij op basis van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Wat in vers 1 tot en met 8 fundamenteel uiteengezet is, wordt nu in de rest van het hoofdstuk uitgebreider uiteengezet. Namelijk de onrechtvaardigheid van de mens tegenover de rechtvaardigheid van God. Namelijk het gedeelte waarboven staat, vers 9. Alle mensen zondaren spreekt over de onrechtvaardigheid van de mens. En het gedeelte vanaf 21 waarboven staat rechtvaardiging door het geloof, spreekt in werkelijkheid over de rechtvaardigheid Gods. Dat zullen we zo zien. Dus we gaan verder met vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender, wij Joden, zijn wij uitnemender dan de heidenen? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. In de zin van onder de heerschappij, de macht, de heerschappij van de zonde. En dat tevoren slaat uiteraard op de voorgaande schriftgedeelten, hoofdstuk 1 en 2. En daarna staat er gelijk geschreven is, en er komen dus wat schriftplaatsen uit het Oude Testament om dit te onderbouwen, om zo te zeggen. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, want dat is geschreven. In mijn Bijbel staan er tekstverwijzingen bij naar Psalm 14, vers 3 en Psalm 53, vers 4. Daar houden we dus maar op voor het gemak, want ik ga ze niet opzoeken. Maar als er geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, impliceert dat niet onder de Joden en niet onder de heidenen. Daarna ook, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Dat is eigenlijk drie keer hetzelfde. Als men rechtvaardig is, is men namelijk verstandig. En als men verstandig is en rechtvaardig, dan zoekt men God. En dus drie keer hetzelfde. Daarna staat er allen, en let op het niemand, niemand, niemand en nu allen. Allen zijn zij afgeweken. En afwijking, dat is wat zonde is. Dan mist hij. En dan wijkt hij dus af. En dan is hij zonder, heet dat. En daarmee zondig. Allen zijn zij afgeweken, gezegd over heel de mensheid. Tezamen, dat is weer hetzelfde als allen. Tezamen zijn zij onnut geworden. Want dat is waar het wezenlijk om gaat. De schepping is er opdat die schepping de schepper zou dienen en eren. Dat hebben wij gelezen reeds in hoofdstuk 1. Men zou God kennen en hem verheerlijken of danken. Dat is vers 21 van Romeinen 1. Maar waar de mensheid onder de zonde is, en dus onder de heerschappij van de zonde, onderdanig aan de zonde, is die mensheid in zijn geheel of in haar geheel afgeweken en dus onnut geworden voor gebruik door God zelf. Men kan God niet dienen. En dus, er is niemand die goed doet. En goed doen zou zijn God verheerlijken en danken. Uit hoofdstuk 1. Maar er is niemand die dat doet. Er is ook niet tot één toe. Allemaal geciteerd uit het Oude Testament. Daarna een beschrijving van de situatie vanaf vers 13. Waar staat, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Dat is voor de aandachtige lezer 4 keer hetzelfde. En er werd ook 4 keer eigenlijk hetzelfde lichaamsdeel genoemd. Namelijk hun keel, hun tongen, hun lippen, hun mond. En dat zijn de organen die men nodig heeft om te spreken. Want het meest voor de hand liggende lichaamsdeel dat de mens gebruikt als hij wat doet, is zijn mond. Zijn keel, zijn lippen, zijn tong, of hoe het maar heet. Hij spreekt namelijk. Want de mond is het lichaamsdeel waardoor dat wat in het hart is, in het inwendige is van de mens, in zijn wezen dus, naar buiten komt in de eerste plaats. Pas daarna worden eventueel de ledematen genoemd, in de zin van handen en voeten, in verband met handel en wandel. Laat hem tot u doordringen. 4 keer dus de mond en dan handel en wandel. En de woorden die die mensen spreken zijn bedrog, heet het eerst. Het gaat immers over de leugen tegenover de waarheid, zoals het voorgaande schriftgedeelte reeds zei. Het is bedrog, het is slangenvenijn. En venijn is gif, dus het is gewoon slangengif. Maar het is duidelijk dat de verwijzing is naar de beroemde tuinslang uit Genesis 2. De slang in de hof, waarbij het woord van God via de leugen werd tegengesproken. Sindsdien heet de duivel de vader der leugen. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun mond is vol van vervloeking. En vervloeking leidt tot de dood in plaats van tot leven. En dat doet gif ook, leidt tot de dood in plaats van tot leven. Maar bedrog, de leugen, leidt ook tot de dood. De leugen van de Satan was bovendien, men zou eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar de waarheid is dat men eraan dood gaat. Want zo staat het allemaal in Genesis. En bitterheid aan het eind van vers 14, dat is ook de dood. U weet hoe het is, als water bitter is, wil zeggen dat het giftig is. Ondrinkbaar en dus gaat men eraan dood, bedorven. En daarna komen pas de voeten, namelijk in verband met de wandel van de mens, een praktische levenswandel, meer uitgebreid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat is dus ook de dood. Niet omdat bloed dood is, maar bloed is leven. Maar als het vergoten wordt, verspild wordt dus, gaat het om dat het de werking is van de dood. Hè? Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En wegen komt uiteraard overeen met voeten, de wandel van de mens. En daarna, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. De aardigheid van het schriftgedeelte is dat in deze verse de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens eigenlijk geïmpliceerd worden. Want dat slangenvenijn wijst inderdaad op de boom der kennis des goeds en des kwaads, waarvan de duivel zei, daar moet je van eten. En God zei, dat moet je nou net niet, want dan ga je aan dood. Je moet eten van de boom des levens. Maar de boom der kennis des goeds en des kwaads is de voorstelling van religie, van wet, zo u wilt. Kennis van goed en kwaad. Ook van het oude verbond der wet, dat een bediening des doods is volgens 2 Korinthe 3. Terwijl de boom des levens daartegenover een beeld is van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond kenmerkt zich door genade. Dat is het woord dat wij in het Nieuwe Testament meteen vinden. Maar eigenlijk het eerste woord had moeten zijn vrede. Het nieuwe verbond kenmerkt zich door vrede. Zoals religie gekenmerkt wordt door strijd. Dat weten alle ongelovigen. Alle atheïsten weten dat. Zeggen religie, was het dan maar niet, dan hadden we veel minder oorlogen. Maar de Bijbel leert dat ook. Strijd is kenmerkend voor religie. En vrede is kenmerkend voor geloof. En daarom heet het nieuwe verbond weliswaar het verbond der genade. Dat is de term die men in de theologie meestal gebruikt. Maar in de Bijbel heet het primair het verbond des vredes. In het Oude Testament al. Neem maar een concordantie en zoek het maar op. Mijn verbond des vredes. Sterker nog, mijn eeuwig verbond des vredes. Dat is het nieuwe verbond. Laatstelijk genoemd in Efeze hoofdstuk 4, waar het heet de band des vredes. Maar het is net zo goed het nieuwe verbond. Het wordt daar ook uitgelegd in Efeze 2. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft enzovoort. Hè? Christus is onze vrede. De Joden vanuit het oude verbond en dikwijls levend onder de wet, religieus, begroeten elkaar met het woord shalom. vrede. Zij wensen elkaar vrede toe. In werkelijkheid, zij wensen elkaar het nieuwe verbond toe. Maar hier staat, de weg des vredes hebben zij niet gekend. Met andere woorden, zij komen daar niet toe. Zij komen niet tot geloof. Want als men gelooft, dan heeft men vrede. Bij God. Dat is Romeinen 5, hè? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En staan vervolgens, vers 2, in de genade. En daar staat het in de goede volgorde. Vrede is het eerste woord, genade is het tweede woord. Ter aanduiding van de situatie onder het nieuwe verbond. Maar de wereld, de mensheid, onder aanvoering van de Joden zelfs, hebben de weg des vredes niet gekend. En zelfs het Oude Testament zegt al, ook waar zij zeggen het is vrede, dan is er geen vrede. Zij roepen wel vrede, maar er is geen vrede, staat er dan. In Ezechiël bijvoorbeeld, en ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Maar goed, die weg kent men niet. En in onze dagen is het bijna ridicul, is het lachwekkend. Ik persoonlijk vind, gewoon naar de mens geredeneerd, de grote risée vind ik dat men tientallen jaren, dat is nog kort gerekend, tientallen jaren probeert te komen tot vrede voor de Joodse staat, en men kan er niet toe komen. En als men er wel toe komt, dan is van toepassing wat het Oude Testament al zei, en het Nieuwe ook, namelijk wanneer ze zullen zeggen er is vrede, dan zal er haastig verderf aan overkomen. Dat was 1 Thessalonicenzen 5. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Waarom niet? Omdat er geen vreze Gods is voor hun ogen. Dat wil zeggen, vreze Gods betekent in de praktijk onderwerping aan. Dienstbaarheid aan, maar onderwerping aan God. Dat wat men vreest, daaraan onderwerpt men zich. De vrouw ziet dat zij de man vrezen. Normaal had ik moeten zeggen, men zou God vrezen, maar die begrijpt niemand. Hè? Maar deze begrijpt men misschien wat makkelijker. Het is onderdanig zijn namelijk. Onderwerpen aan, rekening houden met, is nog de zwakke uitdrukking daarvoor. Maar er is geen vreze Gods voor hun ogen. Dat wil zeggen, men verzint van alles, men filosofeert van alles, maar het brengt alleen strijd met zich mee. Men zou zich onderwerpen aan wat God verzonnen heeft, zijn plan der eeuwen. Kortom, aan zijn woord zou men zich onderwerpen en dus hem vrezen en dan heeft men vrede. Dat staat er toch. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Niet bij andere mensen, maar dat is van minder belang. Dat komt later vanzelf trouwens nog wel. En daarna nog een woord over de wet vanaf vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Let op de uitdrukking onder de zonde in vers 9, toegepast op Jood en Heiden. En daarna de uitdrukking onder de wet in vers 19, toegepast alleen op de Joden uiteraard. Maar in beide gevallen gaat het om heerschappij. Men is onderdanig aan de zonde die men dient. Dat is wat in hoofdstuk 6 uiteengezet wordt. Of men is onderdanig aan de wet. En beide dingen komen trouwens in hoofdstuk 6 alsnog aan de orde en in hoofdstuk 7. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de heerschappij van de wet zijn. Omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Het punt is namelijk dat door de wet is kennis der zonde. Dat staat in vers 20, het eind van het vers. En daarmee, door de wet is kennis der zondige natuur. Wat hier aangehaald wordt en later in hoofdstuk 5 uitgebreider uiteengezet wordt, en in hoofdstuk 7 trouwens ook, is dat de wet niet tot doel heeft om de mens te verbeteren. Dat lijkt alleen maar zo. Want de wet zegt, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. Dan zegt de mens, nou dan worden wij daar beter van, want we weten hoe we leven moeten. Maar het punt is nou juist dat God de wet gegeven heeft om te demonstreren dat dat niet werkt. Omdat de mens nou eenmaal onverbeterlijk is. En hoe weten we dat de mens onverbeterlijk is? Door de wet. Leg er maar een wet op. Zeg hem maar wat hij doen en laten moet. En het zal blijken dat hij wel wil, maar niet kan. En dat hij met zijn gemoed kan instemmen met de wet Gods, maar in de praktijk met handen en voeten er geen raad mee weet. Dat is uiteindelijk hoofdstuk 7, het gedeelte vanaf vers 13 waarboven staat inwendige strijd. Met andere woorden, de mens kan niet. En dat is wat de wet demonstreert. De wet heeft niet tot doel de mens te verbeteren, maar heeft tot doel te demonstreren dat de mens onverbeterlijk is. Waarbij ik er nog maar op wijs dat waar men onder de wet leeft, ongeacht of dat de Joodse is of welke andere religie dan ook, dat waar de mens onder de wet leeft, daar gaat hij er vanuit dat de mens in wezen goed is. Dat is ook de Joodse traditie die dat zegt, overigens, voor alle duidelijkheid. Men leeft onder de wet en dus gelooft men dat de mens in wezen goed is. Want als de mens in wezen niet goed is, kan hij natuurlijk ook dat goede wat in hem is niet verbeteren door de wet. Maar men trekt de verkeerde conclusie. Men heeft de wet en trekt de conclusie, dan moet er wat goeds in de mens zijn dat ontwikkeld kan worden, terwijl men juist de conclusie zou moeten trekken in de praktijk dat het er niet is, want de mens wordt niet verbeterd. Integendeel. En voor ons als gelovigen is dat helemaal duidelijk, want wat heeft de wet de Joden gebracht? Juist ongeloof. Men roemt op de wet, maar het brengt hen tot ongeloof. De wet stond hen in de weg om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat men niet gelooft dat men wedergeboren moet worden, Nicodemus. Men had het ook in het Oude Testament over het hoofd gezien. En de Heer zei tot hem, weet je dat dan niet, dat je wedergeboren moet worden? Nee, als je in wezen goed bent, dan hoeft het alleen maar ontwikkeld te worden. Maar het punt is nou juist, er is niks goeds en daarom moet die mens weg en vervangen worden. Dat is wat wedergeboren is. En daarom komen religieuze mensen niet tot geloof. In het algemeen niet. Onder het motto, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen, religieuzen namelijk, te bekeren. Dat is een oude spreuk hoor. En het wordt aan de Joden gedemonstreerd, aan het Joodse volk als zodanig. Daar gaat het maar om. Dus waarom spreekt de wet? Wel, opdat alle mond gestopt worden. Opdat men er niks tegenin zou kunnen brengen. Opdat men moet erkennen dat de mens een zondaar is. Dus waarom spreekt de wet? Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld, inclusief de Joden dus, voor God verdoemelijk zij. Vers 20, daarom zal uit de werken der wet geen vlees, geen mens, geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Voor hem namelijk. Want door de wet is niet rechtvaardiging, door de wet is kennis der zonde. In de zin van niet kennis der zonden, maar kennis der zonde, namelijk de zondige natuur. Want zonde in het enkelvoud kan natuurlijk één specifieke zonde zijn, maar het is meestal gewoon de aanduiding van de zondige natuur. De zonde als heersend principe, heersend beginsel in de natuurlijke mens. En die leert men door de wet kennen. Door de wet is kennis der zonde. Ik heb het nagevraagd aan een Calvinist. Ik vroeg hem, waaruit kennen wij onze ellende? En zonder aarzelen, zei hij, door de wet Gods. Hij zei ook nog iets met een nummer erbij. Zondag nummer zoveel, geloof ik, maar vooruit. Die heb ik niet begrepen. Maar waaruit kent gij uw ellende? Door de wet Gods. Precies. Alleen, je hebt er niet zoveel aan dat je ellende kent. Je kan beter de Heer kennen en de kracht van zijn opstanding. Met dank aan de apostel Paulus, die vroeger een fariseer was uit de Joden en die dus heel goed wist. Door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, de mens, in het gunstigste geval komt hij alleen tot de ontdekking dat hij niet deugt. Maar meestal komt hij zover niet, want er is hij meestal levend onder de wet te fariseïstisch voor. Je weet wat een fariseer is? In het Nederlands. Een huichelaar. Kijkt u maar in uw woordenboek. En dat is wat de wet doet. Dat is dus de onrechtvaardigheid van de mens, die mede door de wet gedemonstreerd wordt. En juist in de eerste plaats door de wet gedemonstreerd wordt. Maar het volgende vers begint met maar. En heb je de tegenstelling. Want, ik zeg het weer voor alle duidelijkheid, vers 9 tot en met vers 20 spreekt over de onrechtvaardigheid van de mens. Zonder onderscheid. En vers 21 tot 31 spreekt over de rechtvaardigheid Gods. Dus een dubbele tegenstelling. Onrechtvaardigheid tegenover rechtvaardigheid en de mens tegenover God. Maar nu, en let op nu, u weet wat ik altijd bij nu zeg. Nu betekent na. Vandaar de gemengde uitspraak van nou. In wat platter Nederlands. De A zit daarin, nou. Namelijk, na alles wat vooraf ging. Want dat, het is echt hetzelfde woord oorspronkelijk, hè? Nu of na. Na alles wat vooraf ging, enzovoort, zijn we heden. Nu wil dus niet zeggen thans. Het is thans, maar tegelijkertijd terugblikkend naar alles wat geweest is. Inmiddels is trouwens ook het moderne Nederlandse woord ervoor, maar ik vind het een rot woord, hè? Inmiddels. Wat is nou inmiddels? Maar goed, inmiddels. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Wanneer? Nou, sinds de dood en opstanding van Christus. Maar nu. Dit verschijnsel vind je in het Nieuwe Testament meerdere malen. Waar gesproken wordt eerst over oud-testamentische tijd, de situatie van de wereld in het algemeen en de Joden in het bijzonder onder de wet. Maar dat ging voorbij en nu. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Handelingen 17. En waarom nu? Wel omdat nu, namelijk door de opstanding van de Heer Jezus, die mens is aangesteld die over de hele aardbodem zou heersen en dus de hele aardbodem zou oordelen. Staat erbij. Omdat nu uiteindelijk de definitieve Adam, de tweede heet die ook verschenen is. Dat is Handelingen 17. Of wat dacht u van het lam, een onbevlekkelijk lam, dat voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld, want zo staat het in de Statenvertaling, maar nu geopenbaard is om uwentwil. Dat is 1 Petrus 2. Dan heb je hetzelfde verhaal. Oud-testamentische tijd en dan nieuwe. Hebreeën zegt het ook, hè? De dingen onder de wet, dat was alleen een aanleiding tot. En er was een nieuw verbond aangekondigd, een nieuw testament. Maar staat er, dat testament wordt pas van kracht nadat de testamentmaker is overleden. En dus weer, door de dood en opstanding van Christus, worden dingen geopenbaard. En dat is ook wat hier staat, evangelie heb ik u gezegd, was precies zo, was tevoren beloofd. Hebben wij gelezen in Romeinen 1, het was tevoren beloofd, maar nu wordt het gepredikt. Het is kracht Gods tot zaligheid. Waarom? Omdat het de openbaring is, Romeinen 1 vers 17, van de rechtvaardigheid Gods. En nu in Romeinen 3 vers 21 zijn we dus bij Romeinen 1 vers 17. Het evangelie, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dan 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Het evangelie predikt de rechtvaardigheid Gods, primair. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Dan mist hij de wet, want zonder en zonde, dat is allemaal hetzelfde begrip. Hè? Dan zit hij ernaast. Dat wil zeggen, zonder de wet, without, heet het dan in het Engels, vind ik ook mooi. Erbij, maar ernaast, without. Ermee en eruit. Eromheen dus. Hè? Buiten de wet om, heet dat. Rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, want de wet en de profeten, dat is gewoon samenvattend het hele Oude Testament, en dat getuigt van, laten we zeggen, de dood en opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond, kortom, het spreekt over de rechtvaardigheid Gods, op voorhand, het kondigt het aan. Maar inmiddels is het vervuld. En dus, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Was het dan in het verleden verborgen? Het antwoord is uiteraard, ja, het was in het verleden verborgen, want het ligt verborgen in het Oude Testament. Niettemin, het Oude Testament spreekt erover. Dat is een bekende beginsel, hè? Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, vandaar dat van de wet en de profeten staat, dat zijn aanleiding zijn tot een betere hoop. Of een schaduw zijn van toekomende goederen. Met uitdrukkingen uit de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, vers 21. Namelijk, want dan vragen we, nou, hoezo rechtvaardigheid Gods, vragen we dan weer. Namelijk, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, en dat zou je er eigenlijk tussen moeten lezen in vers 22. Er was namelijk al gezegd in vers 20, en dus het wordt niet herhaald, maar je zou het als het ware tussen moeten voegen. Namelijk, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus. En die uitdrukking, het geloof van Jezus Christus, zou je moeten leggen naast het geloof van God uit vers 3. Want het gaat nog steeds om hetzelfde. God houdt zich aan zijn woord. En bij nader inzien, degene over wie het evangelie spreekt, namelijk de Heer Jezus Christus, hield zich en houdt zich nog steeds overigens aan het woord van God. Ik vroeg het aan Johannes, die lachte me vriendelijk toe en zei toen, hij houdt zich aan het woord Gods. Hij is het woord Gods, zou je kunnen zeggen. Zozeer houdt hij zich eraan. Dat is een stijlfiguur, dat is een pracht van een metafoor. Wat is het kenmerk van de Heer Jezus Christus? Eén kenmerk, belangrijkste kenmerk. Hij houdt zich aan het woord Gods. In zijn wandel, in wat hij doet en in de eerste plaats in wat hij spreekt uiteraard. En daarom, hij is het woord Gods. Nog afgezien van dat het woord Gods gerealiseerd wordt door hem. Paulus zei het anders, die zei, zoveel beloften Gods als er zijn, wat God ook beloofd heeft, ze zijn in Christus ja en ze zijn in Christus amen. Had net zo goed kunnen zeggen, hij is het woord Gods, maar dan hadden we het misschien ook niet begrepen. Daarom zijn we blij met dat soort uitspraken. Ze verklaren elkaar. Goed, Romeinen 3 dus. God is gelovig, vers 3. Daarna vers 21 en 22. De rechtvaardigheid Gods is inmiddels geopenbaard geworden. Namelijk de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof, door de trouw, aan dat woord, van Jezus Christus. Alleen te lezen in de Statenvertaling, want ik weet geen enkele andere Nederlandse vertaling, en er zijn er inmiddels nogal wat, waarin het zo staat. En toch, dit staat er in het Grieks. Hè? Het is het geloof van Jezus Christus. Alleen men begrijpt dat niet, omdat men denkt dat geloof religie is. Was Jezus religieus, is dan de vraag, en dan krijg je al grote problemen. Maar dat betekent het niet, hè. Dat betekent zijn trouw. Want hoe dan ook, de Bijbel maakt melding van de trouw van de Heer Jezus Christus. Niet alleen met deze uitdrukkingen, maar ook in verband met andere uitdrukkingen, of door andere uitdrukkingen. De Bijbel spreekt ook over de gehoorzaamheid van Jezus Christus. In bijvoorbeeld hoofdstuk 5, waar gesproken wordt over de ene ongehoorzaamheid van Adam tegenover de ene gehoorzaamheid van Christus. En de Bijbel leert ook dat de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat is ook gewoon trouw hoor. Gehoorzaamheid is neiging om te horen naar het woord. De neiging tot geloof dus. Dus of je nou hebt geloof, trouw of gehoorzaamheid, het is gewoon hetzelfde. En de Bijbel spreekt daarover, over het geloof van Jezus Christus, over de trouw van Jezus Christus. Bijvoorbeeld Hebreeën 3 ook. Waar staat dat Christus nu gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. En trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En daarna heb je ook bijvoorbeeld 1 Johannes 1. Hij is getrouw, dus, vers 9, om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is een trouw. En zijn gehoorzaamheid heb ik net al genoemd. De uitdrukking geloof van Jezus Christus voor de goede orde, die vinden we niet alleen hier in Romeinen 3 vers 22. En ik geef u even een opsomming voor de volledigheid. Maar ook in vers 26 aan het einde van het vers. Degene die uit het geloof van Jezus is. Daarna vindt u de uitdrukking ook in Galaten 2 vers 16. Daar staat hij zelfs twee keer. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Ook een dubbele tegenstelling. Niet werken der wet, maar geloof van Jezus Christus. En daarna staat het er nog een keer, nog steeds in vers 16, in het midden van het vers. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Begrijpt u geloof niet, dan vervangt u het door trouw. Door zijn trouw aan het woord Gods, zijn onderwerping dus aan het woord Gods, zijn wij behouden kunnen worden. Daaruit zijn wij gerechtvaardigd, staat hier ook, want het is net zo'n uiteenzetting als in Romeinen 3. Dan hebben we nog een keer in Galaten 2 vers 20. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof. Nou ja, door de trouw van de Zoon van God. Men zou hiernaast inderdaad Hebreeën 3 moeten lezen, waar staat dat hij gesteld is, Christus gesteld is over het huis Gods. Dat zijn wij namelijk. En hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft. Dat had men net zo goed kunnen vertalen, hij is gelovig in degene die hem aangesteld heeft. Maar het is hetzelfde beginsel. En Paulus zegt het hier. Voor zover ik nu in het vlees leef, als gelovig, als wedergeboren mens, leef ik door de trouw van de Zoon van God. Want hij doet een werk aan ons en in ons, in opdracht van zijn hemelse Vader. Want daar leven we uit, uit zijn trouw. En als u die niet begrijpt, dan ga ik het verhaaltje vertellen weer over wij zijn toch schaapjes van zijn kudde en hij is de goede herder. Dan moet het toch in één klap duidelijk zijn, hij zorgt voor ons. Omdat hij trouw is aan degene die hem tot herder aangesteld heeft. Tot hoge priester namelijk, want het is in de praktijk toch hetzelfde. Ik ga even verder met mijn opsomming, want daarna kom ik nog terecht in Efeze 3 vers 12. Daar moet u een zetfout corrigeren waarschijnlijk. Want er staat in mijn Bijbel, in mijn Statenvertaling, maar er zijn er verschillende in omloop. Efeze 3 vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, maar het is al geloof, door het geloof aan hem, staat er in mijn Bijbel, maar die eerste A had een V moeten zijn. Dat had moeten staan door het geloof van hem. Is in het Grieks gewoon dezelfde uitdrukking als die andere die we al gelezen hebben. Dus door het geloof van hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang. Dat is de samenvatting van de Hebreeënbrief. Want daar staat dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan door de gehoorzaamheid van Christus. Want hij heeft gehoorzaamheid geleerd en sindsdien is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft, tot hoge priester. En dus zouden we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Het is precies dezelfde gedachte, maar nu in één vers. En daarna heb ik nog voor u Filippenzen hoofdstuk 3, vers 9. Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Een rechtvaardigheid door de trouw, door het geloof, door de gehoorzaamheid van Christus. Waarmee gezegd wil zijn dat het geloof van de Heer Jezus Christus de bron, de oorzaak is van onze zaligheid. U zult misschien vragen, maar ik dacht dat het door ons geloof was dat wij zalig worden. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zo zijn. Door ons geloof krijgen wij deel aan de zaligheid. Maar er zou geen zaligheid zijn, waren het niet vanwege het geloof van de Heer Jezus Christus. Want als hij niet zijn weg gegaan was in onderwerping aan de wil van zijn hemelse Vader, als hij daar niet trouw aan geweest was, dan zou er geen zaligheid zijn. Dan waren onze zonden niet weggedaan. Dan was er geen nieuwe schepping, was er geen eeuwig leven, geen nieuw verbond. En dan waren wij dus ook niet zalig. Want indien Christus niet is opgewekt, zijn wij nog in onze zonden, zegt 1 Korinthe 15. En diezelfde gedachte wordt niet alleen vastgelegd in deze woorden geloof van Jezus Christus, of hoe het maar precies staat, maar het komt ook tot uitdrukking in de term uit het geloof. Want uit betekent op grond van. En gewoonlijk, als staat dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, betekent het dat wij gerechtvaardigd geworden zijn uit het geloof van Jezus Christus. En zoekt u die verse die ik net gelezen heb nog maar eens op, dan komt u de uitdrukking zo ook tegen. Uit het geloof van Jezus Christus. En eigenlijk, het is de uitdrukking die we tegenkwamen in Romeinen 1 vers 17, want daar is dit allemaal commentaar of uitwerking van, hè. Want daar staat het evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Namelijk uit, of op grond van, het geloof van Jezus Christus en tot een ieder die gelooft. Tot het geloof van een ieder die gelooft. Uit geloof als bron. Tot geloof, dat is de bestemming. Het geloof van de Heer Jezus Christus is de bron van onze zaligheid. En wij kregen het deel aan omdat ook wij geloven en daarmee navolgers van Christus zijn. Wij geloven zoals Hij en we krijgen deel aan zijn zaligheid. Maar de bron is zijn geloof. Dus als Romeinen 5 vers 1 zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, dan zou je eigenlijk meteen moeten lezen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus, maar daar staat er niet meer bij, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan is het vers nog beter te begrijpen uiteraard. Maar hetzelfde staat natuurlijk ook gewoon in Romeinen 3 waar we waren. Want er staat in Romeinen 3 vers 21 en 22, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof, nu staat er niet uit, maar door het geloof van Jezus Christus, dat wil zeggen door dat geloof wordt die rechtvaardigheid Gods openbaar, en dan tot allen en over allen die geloven. En waar Romeinen 1 vers 17 nog gewoon zegt, tot geloof, punt, staat hier, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid enzovoorts. En daarmee wordt het uitgebreid geformuleerd. Die rechtvaardigheid Gods komt tot stand door de trouw, door het geloof van de Heer Jezus Christus en wij krijgen er vervolgens deel aan. En let op de nadruk op allen, want daar gaat het om, hè. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd enzovoort. Dat gaat nog steeds over allen, namelijk al die onrechtvaardige mensen. Maar ze worden om niet, vers 24, gerechtvaardigd uit Gods genade, want Gods genade is de bron daarvan. Maar het idee blijft dat hier gesproken wordt niet zozeer over dat wij gerechtvaardigd worden door het geloof, hoewel het boven vers 21 staat. Maar dat het in de eerste plaats daarom gaat dat als u en ik, die zondaren zijn, van Gods wegen worden gerechtvaardigd, namelijk vrijgesproken, dan is dat nog steeds rechtvaardig van de rechter. Omdat onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Want hij heeft de zonden in het vlees teniet gedaan, dat is Romeinen 8. Waar dat bijvoorbeeld letterlijk zo staat. En als God ons vrij spreekt, is hij daarin rechtvaardig. Vandaar dat 1 Johannes 1 vers 9 kan zeggen dat hij getrouw is en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Normaal gesproken is vergeving van zonden niet rechtvaardig, maar onrechtvaardig, want zonden moeten vergolden worden. Zonden brengen een schuld met zich mee die betaald moet worden. En als toch zonden vergeven worden, zou het dus onrechtvaardig zijn, tenzij... En dat tenzij, dat kan een mens niet bedenken, maar dat heeft God geopenbaard. Tenzij die zonde schuld betaald is geworden. En dat is gebeurd door de Heer Jezus, die trouw, gelovig was aan het woord Gods. En daarmee de rechtvaardige grond, rechtvaardige fundament gelegd heeft voor uw en mijn rechtvaardiging. Daar gaat het om. En als God ons vergeeft, handelt hij niet in strijd met de wet. Hij ziet ook niet door de vingers. God is namelijk niet onrechtvaardig. Maar het een en ander is geregeld via het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Dat is vers 25. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die genade die ons ten deel gevallen is. Dat we vrij zijn gemaakt van de heerschappij van de zonde, van de wet en zelfs van de heerschappij van de dood. En nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus en deel hebben gekregen aan de verlossing die in Christus Jezus is. Wij danken u voor uw trouw en voor de trouw van onze heiland zelf. Die uitvoering gaf aan uw wil en daarmee de eisen der wet vervuld heeft en een rechtvaardige grond teweeg heeft gebracht voor onze rechtvaardigmaking. Wij danken u dan, Vader, dat we vrij van schuld door het leven mogen gaan in de wetenschap dat u die schuld betaald hebt, ons gered hebt van een definitieve ondergang en ons gemaakt hebt zelfs tot uw kinderen en tot eerstelingen van dit nieuwe verbond. Wij willen u dan ook dankzeggen dat we hier vandaag mochten zijn. En in plaats van bepaald te worden bij onze eigen tekortkomingen, bepaald mochten worden bij uw rechtvaardigheid, bij uw trouw en daarmee ook bij uw genade en goedertierenheid. Wij zeggen u dank dat we daaruit mogen leven. We mogen weten dat we niet zijn behouden geworden in strijd met de wet en dus op onrechtvaardige wijze, maar dat we behouden zijn geworden op rechtvaardige wijze, in overeenstemming met en zelfs ter bevestiging van diezelfde wet, opdat we mogen weten dat er een degelijke, rechtvaardige grond is voor onze vrijspraak. Wij danken u dan voor de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wij door hem verlost zijn van al het oude, maar eveneens door en in hem deel hebben gekregen aan die nieuwe schepping, aan dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond des vredes, en zelfs deel hebben gekregen aan een hemels burgerschap en een hemelse erfenis. En als uw kinderen mogen wij door het leven gaan in afhankelijkheid van u. En wij mogen leven door de trouw van onze Heiland die zichzelf ook nu voor ons heeft overgegeven en een werk doet aan ons en in ons. En daar doen wij een beroep op, Vader. Wees u ons nabij met de kracht van uw genade, met de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.